Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. In deze podcast staat het boek Esther centraal. Het is een opmerkelijk boek. Het vertelt de geschiedenis van een Joodse vrouw die aan het Perzische Hof terechtkomt. Deze geschiedenis is veelvuldig bewerkt tot films en romans, waarin vaak een nogal romantische interpretatie gekozen wordt. Zoals we straks nog zullen zien, was de werkelijkheid allesbehalve romantisch. Maar wat doet dit boek in de Bijbel? Een boek waarin de naam van God in het geheel niet voorkomt? Daar zijn op zijn minst drie redenen voor. De eerste reden is dat het boek de oorsprong van het Purimfeest vertelt. Een feest dat tot op de dag van vandaag elk jaar gevierd wordt. Zoals eerder al besproken zijn er een aantal jaarlijkse feesten die in de Tora zijn beschreven, zoals Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Later is daar Purim bijgekomen en het boek Esther vertelt de oorsprong van dit feest. Het woord Purim komt van het Perzische woord Pur, dat lot betekent. Purim is de Hebreeuwse meervoudsvorm. De betekenis van het boek gaat echter verder dan het beschrijven van de oorsprong van het Purimfeest. Om dat te zien zullen we moeten letten op de structuur van de tekst en op parallellen met andere teksten uit de Bijbel. Geheel in lijn met de manier waarop we naar andere Bijbelboeken hebben gekeken in deze podcastserie. We beginnen met de structuur. De naam van God wordt weliswaar niet genoemd in dit boek, maar de hand van God is zeer wel zichtbaar in deze geschiedenis. Dat zien we vooral als we letten op de spiegelbeeldige structuur van het boek. Het hele boek is namelijk spiegelbeeldig opgebouwd, met maar liefst 9 lagen. We volgen nu de geschiedenis aan de hand van deze opbouw. Het boek begint met een beschrijving van de macht van koning Ahasveros, die zijn paleis in Susa had. Susa was de winterresidentie van de Perzische koningen en het ligt in het zuidwesten van het huidige Iran. De koning houdt 2 feesten, 1 voor de provinciale ministers gedurende 180 dagen en een speciaal 2e feest voor de inwoners van Susa gedurende 7 dagen. Dan lezen we hoe Esther aan het hof komt. De koning wil namelijk pronken met zijn vrouw Wasti. Ze weigert waarna de koning haar verstoot. Op advies van zijn adviseurs worden dan mooie meisjes uit het hele land geselecteerd en ook Esther wordt uitgekozen. Ze is van Joodse afkomst en wordt opgevoed door haar oom Mordechai. De koning weet dat echter niet. De meisjes mogen op afroep met de koning naar bed. Als Esther aan de beurt is, bevalt zij de koning erg en zij wordt de nieuwe koningin. Mordechai ontdekt een complot van 2 lijfwachten tegen de koning en via Esther brengt hij dit over aan de koning. Zo wordt dit complot verijdeld. Dan lezen we over de volgende hoofdrolspeler. Haman. Hij krijgt een belangrijke positie aan het hof en iedereen buigt voor hem, behalve Mordechai. Als Haman verneemt dat hij een Jood is, wil hij alle Joden ombrengen. Dan werpt Haman het lot om een datum vast te stellen waarop de Joden uitgeroeid zullen worden en het wordt de 13e dag van de maand Adar. De naam Purimfeest verwijst naar dit lot dat door Haman geworpen wordt. Haman krijgt de ring van de koning om zijn plan uit te voeren. Met die ring kan hij wetten bekrachtigen. Haman stuurt brieven rond in het hele rijk met het bevel om de Joden uit te roeien. Mordechai scheurt zijn kleren, Esther en de Joden vasten. Mordechai brengt vervolgens Esther op de hoogte en Esther nodigt de koning en Haman uit voor een feest. Haman komt eruit in een goede stemming. Haman raadpleegt zijn vertrouwelingen en de stemming is positief. En dan komen we in het midden van de spiegelbeeldige opbouw. De koning kan de slaap niet vatten. Hij laat zich voorlezen uit de kronieken en hoort het verhaal van de aanslag die dankzij Mordechai verijdeld is. Als blijkt dat Mordechai hiervoor geen beloning heeft gekregen, neemt hij zich voor dit recht te zetten. Haman krijgt de opdracht om Mordechai op een koninklijk paard rond te rijden en de bevolking op te roepen tot eerbied. Vanaf hier verloopt de rest van de geschiedenis in omgekeerde volgorde van het eerste deel. Haman raadpleegt opnieuw zijn vertrouwelingen. De stemming is nu niet positief, maar pessimistisch. Dan nodigt Esther opnieuw de koning en Haman uit voor een feest. Ze maakt bekend dat ze van Joodse afkomst is en dat Haman haar volk wil uitroeien. Haman wordt gedood. Vervolgens wordt de ring aan Mordechai gegeven. Mordechai stuurt brieven door het hele Rijk, net als Haman, maar nu met de opdracht aan de Joden om zich te wreken op hun vijanden. Mordechai scheurt niet zijn kleren, maar is gekleed in koninklijke kleren. En de Joden vasten niet, maar de Joden vieren feest. Als de dag aanbreekt die Haman had gekozen, dan worden niet de Joden uitgemoord, maar wreken de Joden zich op hun vijanden. En dan wordt niet de grootheid van Haman, maar de grootheid van Mordechai beschreven. Esther komt vervolgens voor de koning en vraagt om een extra dag voor de oorlog in Susa. En zoals de geschiedenis begon met twee feesten, zo eindigt hij ook met twee feesten. Eén voor de Joden in alle provincies op de 14e Adar en een speciale tweede dag voor de Joden in Susa op de 15e Adar. Het boek Esther eindigt vervolgens zoals het begonnen is, met de beschrijving van de koninklijke macht van Ahasveros. De tweede helft van deze spiegelbeeldige opbouw is precies het tegenovergestelde van de eerste helft. Wat eerst een ramp voor de Joden dreigde te worden, veranderde in een overwinning van de Joden op hun vijanden. In het midden staat de slapeloosheid van de koning. En de lezer begrijpt. Dit is geen toeval, maar hier is de macht van God te zien. Hij zorgt ervoor dat de situatie wordt omgekeerd. Behalve het beschrijven van de oorsprong van het Purimfeest en het laten zien hoe God de geschiedenis regeert, is er ook nog een derde betekenis van dit boek. Er zijn een aantal parallellen met andere teksten uit het Oude Testament die wijzen op een min of meer verhulde boodschap. Dat gaan we zien als we letten op het taalgebruik van Esther. Er zijn een aantal opvallende overeenkomsten tussen de geschiedenis van Mozes en de geschiedenis van Esther. Beide zijn adoptief kind. Mozes van de dochter van de farao, Esther van Mordechai. Mozes komt aan het hof van de farao, Esther aan het Persische hof. In beide gevallen is in eerste instantie voor de personen in het hof de Joodse identiteit verborgen. En beide treden op voor Israël op het moment dat het volk verdrukt wordt. En als ze tot hun taak geroepen worden, dan deinen ze beide daarvoor terug. Als het volk Israël uit Egypte vlucht, helpen de dienaren van de Egyptische koning het volk op weg. En de Persische ambtenaren ondersteunen uiteindelijk de Joden. De uittocht wordt gekoppeld aan de viering van Pesach. En de geschiedenis van Esther leidt tot de viering van het Purimfeest. Zo zien we een groot aantal parallellen. Maar des te meer valt ook het verschil op. De uittocht voerde het volk Israël naar het beloofde land. En dan komen we op een heikel punt. Want de geschiedenis van Esther speelt zich af ten tijde van koning Ahasveros, de zoon van Darius. Dat is dus na de terugkeer van de ballingen naar het land Israël. Sterker nog, de geschiedenis van Esther speelt zich af ongeveer 30 jaar nadat de herbouw van de tempel voltooid was. Met andere woorden, terwijl een kleine groep teruggekeerde ballingen zich bezighield met de herbouw van Jeruzalem en de tempel, behoort Esther tot de nakomelingen van de achterblijvers die aan het comfort van het Persische Rijk de voorkeur gaven, boven de ontberingen in Jeruzalem. En ondanks de aanmoedigingen van de profeten Haggai en Zacharia, die profeteerden ten tijde van Darius, om de tempel te herbouwen. Maar er zitten ook verwijzingen naar de tempel in het boek Esther. We lezen in de eerste verse: het was in de tijd van Ahasveros, in het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van Susa zetelde, richtte deze koning Ahasveros een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen, alle bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië, de adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig. Opvallend is het gebruik van het woord burcht voor het paleis. In Esther wordt het 10 maal gebruikt. Dit woord wordt elders in de Bijbel gebruikt om de tempel aan te duiden, namelijk 2 maal in Kronieken, waar we lezen: daarna wendde David zich tot de verzamelde Israëlieten. God heeft mijn zoon Salomo uitgekozen, hem alleen, een jonge man nog, zonder ervaring. Zijn taak is zwaar, want de burcht die hij moet bouwen is niet voor de mens bestemd, maar voor God, de Heer. En even verder lezen we wat David bidt. Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen. De vergelijking tussen de burcht Susa en de tempel gaat nog verder. Het paleis in Susa wordt beschreven in termen die doen denken aan de beschrijving van de tempel. In het hart lag de binnenhof met de troonzaal die zonder toestemming niet betreden mocht worden. Esther is daarom erg bang om zonder toestemming naar de koning te gaan. Dit doet denken aan het heilige der heiligen. De buitenhof heeft een parallel met het heilige. Alleen bedienden van de koning zoals Haman mochten daar komen. De koningspoort kan men vergelijken met de voorhof. Men moest goed gekleed zijn. Gekleed in zakken vanwege rouw was niet toegestaan, lezen we. Hier deden de bedienden dienst. Tot slot was er het stadsplein, voor de koningspoort, dat op één lijn staat met Jeruzalem. Het beeld is duidelijk. De hele beschrijving van het paleis heeft duidelijke overeenkomsten met de indeling van de tempel. Als men vanuit Jeruzalem naar de buitenhof, vervolgens de binnenhof en dan de tempel met het Allerheiligste gaat, dan zien we steeds meer beperkingen met betrekking tot wie er mag komen en hoe men zich moest gedragen. Op vergelijkbare manier wordt het paleis in Susa beschreven met in het midden de troonzaal met de koning. En de boodschap is duidelijk. De achterblijvers bleven liever in Susa dan in Jeruzalem en bleven liever onder het bewind van Ahasveros dan terug te keren op Gods bevel naar hun eigen land. Met andere woorden, ze vervingen de tempel door het paleis van de koning. Er is nog een andere opmerkelijk parallel. Het bevel van Haman werd vastgesteld op de 13e dag van de eerste maand. Dat is de 13e Nisan. Dat zou de dag worden waarop de Joden vermoord zouden worden. Dat plan wordt verijdeld en Mordechai schrijft een nieuwe brief. Het bevel van Mordechai werd verspreid op de 23e Siwan. De beschrijving van de uitvaardiging van dat bevel is vrijwel gelijk aan het vorige bevel van Haman. We lezen: meteen daarna, op de 23e dag van de derde maand, de maand Siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Mordechai het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs en aan de hoofden van alle provincies, van India tot Nubië, 127 provincies. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal, ook voor de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. Tussen de 13e Nisan en de 23e Siwan zitten 70 dagen. Dat is een opvallende parallel met de 70 jaar van Jeremia, die er tussen het begin van de ballingschap en de terugkeer zitten. De periode van 70 jaar van de ballingschap was een periode van grote onzekerheid over de toekomst van het Joodse volk. De periode van 70 dagen waar hier sprake van is, is eveneens een periode van grote onzekerheid. Er is daarnaast een interessante relatie tussen het boek Esther en de profetie van Zacharia. Esther licht in een brief de viering van het Purimfeest toe, staat er. Dat is opvallend. Nadat de Joden hun tegenstanders hadden uitgeroeid, heeft Mordechai een brief geschreven, waarin hij de jaarlijkse viering van het Purimfeest regelt. Maar dan lezen we dat Esther ook een brief stuurt. Een brief die ogenschijnlijk overbodig is. Hierdoor wordt onze aandacht sterk getrokken tot de inhoud van deze tweede brief. Ogenschijnlijk bevat deze niets nieuws. Er werden brieven gestuurd naar alle Joden in alle 127 provincies van Ahasveros koninkrijk met betuigingen van vriendschap en trouw. Daarin werd de viering van Purim op de vastgestelde tijd verplicht gesteld. Ze moesten zich houden aan wat de Jood Mordechai hun had opgelegd. Ook koningin Esther legde hun dit nu op en de verplichtingen nakomen die zij voor zichzelf en voor hun nakomelingen waren aangegaan, wat betreft vasten en weeklagen. Esthers bevelschrift bevatte verbindende voorschriften voor de Purimdagen en de inhoud ervan werd te boek gesteld. Opvallend is dat staat dat in de brief wordt gesproken over betuigingen van vriendschap en trouw. In het verband van de tekst lijkt het een wat vreemde uitdrukking. Letterlijk staat er dat de brieven woorden van vrede en waarheid bevatten. Deze woorden doen sterk denken aan een tekst uit Zacharia, waarin dezelfde uitdrukking, vrede en waarheid, tweemaal wordt gebruikt. Hier moet u aan houden. Spreek de waarheid tegen elkaar. Bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot mijn eend. Want daar heb ik een afkeer van, spreekt de Heer. En de Heer van de hemelse machten richtte zich op mij. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. De vastendagen in het vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel, houd de vrede en waarheid in ere. Zacharia profeteert dat de vier vastendagen worden veranderd in feestdagen als Israël terugkeert naar het land. We lezen in Zacharia over de vastendagen in de vijfde en zevende maand vanwege de verwoesting van de tempel. Uit een andere tekst in Zacharia blijkt dat er ook in de vierde en de tiende maand werd gevast. Zacharia profeteert dan dat deze vastendagen zullen veranderen in feestdagen als de Joden zullen zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Die terugkeer naar Jeruzalem is slechts in beperkte mate gebeurd. Wat we nu zien is dat er een extra feestdag wordt vastgesteld, Purim. Deze feestdag wordt daarmee een dag om te herdenken dat de profetie van Zacharia onvervuld is gebleven. Daarom legt Esther nadruk op het feit dat de vastendagen nog niet afgeschaft worden, zoals we lezen. Ze moesten zich houden aan wat de Jood Mordechai hun had opgelegd en de verplichtingen nakomen die zij voor zichzelf en voor hun nakomelingen waren aangegaan wat betreft vasten en weeklagen. Kortom, Esther verplicht het om de vaste dagen waarop de verwoesting van de tempel werd herdacht te blijven onderhouden. En dat terwijl inmiddels de tempel is herbouwd. De boodschap is dat voor degenen die niet zijn teruggekeerd, het vieren van de herbouw van de tempel nog ver weg is. Purim moet gevierd worden, maar de vaste dagen blijven bestaan. Er is nog een tweede parallel tussen het boek Esther en de profetie van Zacharia. We lezen in Esther: nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. In het Hebreeuws wordt gesproken over man van Juda. Deze uitdrukking komt verder alleen voor in Zacharia 8. En dit zegt de Heer van de hemelse machten: als die tijd is gekomen, zullen 10 mannen uit het volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Hier gaat het om niet-Joodse mensen die een vrome Jood volgen op zoek naar God, omdat ze gezien hebben dat God met de Joden is, doordat hij de Joden terug heeft gebracht naar hun land. Maar als zelfs de Joden niet teruggaan naar Israël en liever in Perzië blijven wonen, hoe zullen dan de heidenen ertoe komen God te gaan verheerlijken vanwege de terugkeer? Op de achtergrond van Esther speelt duidelijk de ongehoorzaamheid van Gods gebod om terug te keren naar Israël een rol. Dat is met name te merken aan de verwijzingen naar Zacharia. Maar kritiek wordt in het boek niet direct geuit, maar op een bijna verhullende manier. Daarmee wordt de geschiedenis van Esther een herinnering aan de belofte die nog openstaat, dat namelijk eens de Israëlieten massaal zullen terugkeren naar hun land. En het Purimfeest geeft een voorproefje van een tijd dat alle vaste dagen zullen zijn veranderd in feestdagen. Maar het laat ook zien dat ondanks het feit dat men er de voorkeur aan gaf om te blijven wonen in een land waar men God niet vereert, God hen niet vergeten heeft en blijft beschermen. De geschiedenis begint met de ongehoorzaamheid van koningin Wasti. Zij wordt afgezet omdat zij het slechte voorbeeld geeft. Zij is immers ongehoorzaam aan haar man, de koning. Zoals Wasti weigerde om naar het paleis te komen, zo weigerde het Joodse volk in Perzië naar Jeruzalem te gaan. Wasti gaf hiermee een slecht voorbeeld aan alle mannen van het Rijk. De ongehoorzaamheid van de Joden om terug te keren naar hun land is een slecht voorbeeld voor de heidenen. Het is opvallend dat het tekstdeel uit Zacharia waarna Esther verwijst, handelt over heidenen die zich willen aansluiten bij de Joden die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem, omdat ze zien dat God met hen is. Heidenen zijn jaloers op de volgelingen van God. Hiermee wordt de ongehoorzaamheid van de Joden die achtergebleven zijn in Perzië wel heel schrijnend. Echter, de ongehoorzaamheid van Wasti leidt ertoe dat ze verstoten wordt. Maar God vergeet zijn volk niet. Hij verstoot zijn volk niet, maar biedt uitredding. Het ironische is dat aan het begin van de geschiedenis Mordechai en Esther voor hun omgeving niet als Joden herkenbaar waren en zelfs heidense namen droegen. Uiteindelijk blijkt het feit dat ze zich als Joden kenbaar hebben gemaakt hun redding te zijn geweest. Dat wordt zelfs beklemtoond als de tweede brief wordt opgesteld. Koningin Esther, de dochter van Abigail, stelde samen met de Jood Mordechai een tweede schrijver op om Purim nadrukkelijk verplicht te stellen. Esther wordt hier aangeduid als de dochter van Abigail en Mordechai wordt nadrukkelijk een Jood genoemd. En zo blijkt het boek Esther een duidelijke boodschap te hebben. Men dacht anoniem gerust te kunnen wonen in een vreemd land. Maar uiteindelijk is deze geschiedenis een oproep om God te dienen en op Hem te vertrouwen. En om uit te zien naar een tijd dat de nog openstaande beloften zullen zijn vervuld. Ogenschijnlijk is het boek Esther een geschiedenis over een Joods meisje dat de vrouw van een Perzische koning wordt. Maar voor de opmerkzame lezer zit er een betekenis in dit boek dat veel verder reikt. Het leert ons hoe belangrijk het is om te letten op de details van de tekst en de overeenkomsten met andere teksten in de Bijbel. Want zo wordt de relatie tussen het boek Esther en het boek Zacharia duidelijk en krijgt het boek daardoor een extra betekenis. De volgende aflevering staan we stil bij de boeken Esra en Nehemia. Daarmee sluiten we de bespreking van de Tenach, het Oude Testament, af.
Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel het dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.